Wij lezen het woord van de Heere uit de brief van Paulus aan de Efeze, het eerste hoofdstuk vanaf vers 7, waar wij lezen, Efeze 1, 7, in hem, dat is in Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. Tot zover deze woorden uit de brief van Paulus aan de Efeze. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, na de inleiding opent Paulus zijn brief aan de Efeze met een geweldige jubel. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Zegeningen zijn gunsten, het zijn goddelijke voorzieningen die onvoorwaardelijk door het geloof in de Heer Jezus Christus ontvangen worden. En met Paulus zegenen en prijzen wij de Heere God voor deze zegeningen. Wie kent niet het lied, tel uw zegeningen één voor één, tel ze alle en vergeet er geen, tel ze alle, noem ze één voor één, en je ziet Gods liefde dan door alles heen. Maar de vraag is natuurlijk, wat verstaan wij onder zegeningen? Denken wij daarbij dan aan dezelfde dingen als waar de apostel Paulus aan dacht? Bij zegeningen denken wij doorgaans aan gezondheid. Dat het je wel gaat. Een lieve echtgenoot, gezonde kinderen, brood op de plank, een warm huis, goede kleding, voldoende geld en kleding en al die andere dingen. En natuurlijk, dat zijn allemaal geweldig fijne en ook belangrijke dingen, maar het moet eerlijk zijn, dat zijn geen zegeningen. Dat zijn wat we noemen algemene genadebewijzen. Algemene genadebewijzen. Immers ook niet-christenen, mensen die aan God nog een bod doen, hebben een goede gezondheid, hebben soms lieve en gehoorzame kinderen, hebben brood op de plank en al die andere dingen, misschien nog wel veel meer dan wij. Deze algemene genadebewijzen bedoelde de Heere toen hij zei dat hij zijn zon laat opgaan over goede en over slechte mensen en het laat regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige. Deze algemene genadebewijzen schenkt de Heere aan gelovigen en ongelovigen en zij per definitie tijdelijk van aard en zeker geen garantie voor waarachtig geluk, want je kunt al die dingen hebben en toch nog doodeenzaam zijn en ongelukkig zijn. Nee, de zegeningen van de Heere zijn exclusief voor de gelovigen in Christus, voor de ware kinderen Gods. En deze zegeningen zijn per definitie niet tijdelijk, maar eeuwig. Ze zijn tot eer van God en tot geluk van Gods kinderen. Nou, een aantal van deze zegeningen worden hier in Efeze 1 beschreven. In vers 4 tot 6, Efeze 1 vers 4 tot 6, heeft Paulus gesproken over de zegen van de onvoorwaardelijke uitverkiezing. De Heere God is ons voor geweest. Voor de grondlegging van de wereld heeft de Heere mij uitgekozen en bestemd tot adoptie, dat wil zeggen om als een kind van hem te worden aangenomen. De gelovigen in Christus zijn geadopteerd in het huisgezin van de Heere. En wel in een volwassen relatie met alle rechten en voorrechten en verantwoordelijkheden die bij zo'n relatie en zo'n positie horen. Met het doel dat wij heilig en onberispelijk zouden leven tot verheerlijking van de Heere God. Ook zijn wij daaruit voortvloeiend verlost. Verlost. En voor wie heeft de Heer Jezus zijn leven gegeven? Wie heeft hij verlost? Nou, dat zijn die mensen uit vers 4. Dat zijn de uitverkorenen. Dat zijn degenen die hij voor de grondlegging van de wereld heeft bestemd om als kinderen van hem te worden aangenomen. Voor hen heeft hij zijn leven aan het kruis op Golgotha gegeven. Nu dat Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven, blijkt ook heel duidelijk uit Efeze 5, waar staat, opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Efeze 5, vers 23, vers 25 en ook vers 26. De Heer Jezus is de goede herder die zijn leven geeft voor de schapen. Echter, deze Bijbelse wetenschap ontslaat niemand van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid om zich van zijn zonde te bekeren en de Heer Jezus Christus gelovig te aanvaarden als zaligmaker. En ieder die dan onder de prediking van het evangelie van de genade en onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloof komt, wordt door de Heiland met open armen ontvangen. Hij heeft ons verlost aan het kruis. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus is 2000 jaar geleden de slavenmarkt van de zonde opgekomen en hij heeft daar de losprijs betaald. Dat is het eerste onderdeel van de verlossing. Hij heeft de losprijs betaald, geen zilver of goud, maar zijn kostbaar bloed. En het volgende aspect van de verlossing is dat hij de ketenen waarmee wij gebonden zaten aan Satan en de zonde en de dood heeft verbroken. Hij heeft die ketens verbroken en dat heeft hij gedaan door de kracht van zijn opstanding. En ten derde heeft hij ons in vrijheid geplaatst. Dat is een ander aspect van de verlossing. Eerst waren wij in het rijk van de duisternis geboeid en verkocht onder de zonde. En de Heer Jezus heeft ons verlost, prijs betaald, ketens verbroken en hij heeft toen ons opgenomen en ons overgebracht uit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. 1 Kolossense 1 vers 13. De losprijs is betaald. Hij heeft ons vrijgekocht en losgekocht. Dat zijn allemaal onderdelen van de verlossing. Alle uitverkoren en voorbestemde kinderen Gods zijn gekocht, vrijgekocht, losgekocht en behoren eens en voor altijd aan de Heere Jezus Christus. De belangrijkste term die Paulus in zijn brief aan de Efeze gebruikt is de term in hem. Een term die ongeveer 35 keer in deze brief tegenkomt. Meer dan in enig ander nieuwtestamentisch Bijbelboek. In hem. En het duidt op onze positie in Christus. En wij komen in deze nieuwe staat of positie doordat de Heilige Geest ons op het moment dat wij tot Christus komen, op datzelfde moment in hem doopt. Hij plaatst ons soeverein in Christus. We zijn niet langer in die oude Adam, maar in de nieuwe Adam, de Heer Jezus Christus. En God ziet ons aan in die nieuwe Adam, de volmaakte Adam, de Heer Jezus Christus. En rekent ons alles toe wat Christus voor ons gedaan heeft. Het gaat in onze tekst nu om de gevolgen van deze verkiezing en verlossing. De gevolgen van de verkiezing en de verlossing. En een van de gevolgen daarvan is namelijk de vergeving van zonde waar vers 7 over spreekt. Het gevolg van de verlossing is de vergeving van de zonde. Vanuit de totaliteit van onze verlossing vloeit de zegen van de vergeving van al onze zonden uit verleden, heden en toekomst. Vers 1, 7b, in hem, dat is je staat, in hem, in Christus, hebben wij de verlossing, voltooid tegenwoordige tijd, hoe door zijn bloed, namelijk, waar blijkt dat uit, wat hebben we nu? De vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. In hem hebben wij de vergeving van de overtredingen. Nou, het mag duidelijk zijn dat we allemaal wetsovertreders zijn. We hebben Gods heilige, rechtvaardige, en goede wet met de voeten getreden. We zijn van nature allemaal misdadigers en wetsovertreders. Het is juridisch onweerlegbaar aangetoond dat wij overtreders zijn. De Bijbel zegt dat zo. Wij weten nu, en ik hoop ook dat u dat mag weten, wij weten nu dat alles wat de wet zegt, dat zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Dat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig of strafwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van de zonde. Dat leest u in Romeinen 3 vers 19 en 20. In hem hebben wij de vergeving van de overtredingen. De wetsovertredingen, de overtredingen van Gods heilige en rechtvaardige en goede wet. Nu, dat woord vergeving, dat betekent wegzenden. Wegzenden, wegdoen. En het herinnert ons aan wat er op grote verzoendag gebeurt in Leviticus 16. En daar lezen wij hoe de hoge priester symbolisch de zonde van Israël op een bok legt en die wegzendt de woestijn in. U heeft dat waarschijnlijk in uw leven al vele malen gelezen en daar een preek over gehoord. David jubelt in Psalm 103, zo ver het oosten is van het westen. Zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. De Heer heeft onze zonde verplaatst, heeft ze weggedaan, en dat heeft hij gedaan door ze op zijn zoon te leggen. Hij heeft onze zondeschuld opgenomen en in zijn lichaam op het vloekhout gebracht. Ik heb wel vaker dat voorbeeld gegeven. Stel u voor, om dat nog wat duidelijker te maken, dat u even mijn hand voorstelt en dat hier al uw zonde, al uw overtredingen in staat. Nou zegt de Bijbel over deze overtredingen, als je de gehele wet houdt, alle maar op één punt struikelt, dus je houdt de 612 geboden, maar het 613e gebod overtreed je. Jacobus zegt, wanneer je de hele wet houdt, maar op één punt struikelt, ben je schuldig aan de gehele wet. Alsof je alle geboden hebt overtreden. In dit boek staan alle overtredingen van uw en mijn leven. En die overtredingen zijn het, mijn zonden zijn het, die scheiding maken tussen mij en mijn schepper. Die staan tussen mij en mijn schepper in. En wat leren wij nu in de Bijbel? Dat de Heer Jezus Christus 2000 jaar geleden naar deze wereld is gekomen. En hij zag u en mij als wetsovertreders gebukt onder de zonde en de schuld. Een schuld die wij onmogelijk zelf konden voldoen. En daarom dat de Heer Jezus gekomen is en deze overtredingen, de schuld van ons leven, op zich heeft genomen. De Bijbel zegt, hij heeft ze in zijn lichaam op het vloekhout gebracht. En hij is in onze plaats en voor onze overtredingen gestorven aan het kruis op Golgotha. En door zijn opstanding uit de doden is de vergeving van al onze zonden een feit. De schuld is betaald. We zijn vrijgesprokenen van de Heere. Man, je bent een vrijgesprokenen van de Heere. Je bent een vrijgesprokenen van de Heere, vrouw. Vrijgesproken van alle zonden. Weet u, dit kan niet voldoende benadrukt worden. Alle zonden uit je verleden, heden en toekomst worden je op hetzelfde moment dat je tot Christus komt vergeven. Het gaat hier dus om een algehele, een totale vergeving van alle zonden, overtredingen en ongerechtigheden. Dat zijn de woorden die de Bijbel gebruikt voor onze zonden, overtredingen, ongerechtigheden en zonden. Dus niet alleen de zonden uit het verleden en ook niet alleen de zonden uit het heden worden je vergeven, maar ook toekomstige zonden zij je in Christus vergeven. Was er nu ook maar één toekomstige zonde die u van de week gaat doen of over een jaar gaat doen, of die u in de toekomst gaat doen. Eén onvergeven zonde, één zonde die niet bedekt is onder het bloed van de Heer Jezus Christus, dan zou u op ditzelfde moment geen kind van God kunnen zijn. Als er één toekomstige zonde is die niet bedekt is onder het bloed van de Heer Jezus, kunt u op dit moment geen kind van God zijn. De Heere God kan namelijk geen kinderen hebben waaraan nog één zonde kleeft. Immers die ene zonde zou zijn lichtend aangezicht voor ons verborgen houden. bedenk dat de Heere God buiten het raamwerk van de tijd staat. Hij leeft in het eeuwige nu. Bij hem is er geen verleden, heden en toekomende tijd. De toekomst is voor hem nu. Wat voor jou vandaag is, of morgen of volgend jaar, is voor hem nu. De Heere heeft op dit moment een totaal overzicht over uw leven van de wieg tot het graf. En op hetzelfde moment dat jij als berouwvolle zondaar tot de Heer Jezus komt, dan spreekt de Heere daar zijn vergeving over uit. Om in het Heere nu een kind van God te kunnen zijn, is het nodig dat al je zonden vergeven zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. Er is niets meer, zegt Paulus, dat ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En dan gaat hij die hele rij noemen en dan noemt hij ook de toekomende dingen. Dus ook wat er in de toekomst gebeurt aan zonde, kan je niet meer scheiden van de Heer in het hier en nu, wanneer je door de Heilige Geest bent wedergeboren en waarlijk een kind van God bent geworden. Nu, de ontdekking van deze algehele vergeving van zonde leidt niet, zoals sommigen veronderstellen, tot losbandigheid, maar leidt daarentegen juist tot dankbare, door liefde gemotiveerde gehoorzaamheid en levensheiliging. Ja, zeg je, maar wacht nou eens even, als al mijn zonden uit verleden, heden, toekomst vergeven zijn, dan maakt het toch feitelijk niet meer uit hoe ik leef. Dan kan ik toch rustig in de zonde gaan leven. Nou, ik begrijp wat je denkt en wat je zegt. Maar iemand die dat doet, geeft er blijk van geen kind van God te zijn. Wanneer je ogen geopend zijn voor de ernst van de zonde, voor het gruwelijke, het misdadige karakter van de zonde, waarvoor Christus die gruwelijke dood gestorven is, dan bedenk je het wel twee keer om in de zonde te gaan leven. Kijk, de zonde brengt altijd een of andere vorm van dood met zich mee. Het doodt de vreugde en de vrede in ons persoonlijk leven en in ons huwelijksleven en in ons gemeenteleven. Het doodt, altijd is er een vorm van dood. Daarbij bedroeven en krenken en beledigen wij de Heere God door in de zonde te blijven leven. Nee, de ontdekking van de vergeving van al mijn zonden leidt niet tot een leven in de zonde, maar leidt juist tot een breken met de zonde en tot de vergeving van mijn schuldenaren. Want daaruit blijkt dat ik werkelijk ontdekt ben aan mijn schuld, waarvan ik ben vrijgesproken, die mij vergeven is. Nu vraag je misschien, maar als al mijn zonden uit verleden, heden en toekomst vergeven zijn, heeft het dan nog wel zin om mijn dagelijkse zonden te belijden? Als al mijn zonden vergeven zijn, dan hoeven we toch geen schuldbelijdenis meer te doen. Dat is iets wat vandaag nog wel eens een keer gehoord wordt. Moet ik mijn zonde nog belijden? Jazeker. Het is zelfs een vereiste voor je relatie met de Heere God om je zonde te belijden. Kijk, wat je nieuwe staat betreft, wat je positie betreft in Christus, ben je compleet tot een eeuwigheid vergeven. Er is wat je positie betreft niet één toekomstige zonde meer die jou nog kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Maar wat voor je positie geldt, dat geldt niet voor je relatie met de Heer. Je relatie met de Heer heeft ernstig te lijden onder de zonde in je leven. Dat is eigenlijk wel heel begrijpelijk ook. Dat heb je wel, misschien wel, als de Heer je gezegend heeft met kinderen, ook wel in je eigen gezin ervaren, dat je zoon of je dochter, de staat, de positie van hem of haar is, zijn kind van jou. Dat is onverbrekelijk. Dat is hun staat. Maar de relatie met je kind kan wel ernstig schade lijden. En daarvoor is het nodig dat dat kind naar je toe komt en zegt, wil je me vergeven? Wil je me vergeven? Nou, zo is dat geestelijk ook. Als je één keer een kind van God bent geworden. Als je één keer vergeving van de Heer hebt ontvangen. Als je daar deel aan hebt gekregen. Dan is dat onaantastbaar. Dat is wat je positie betreft. Maar voor je relatie met de Heere God. Is het uitermate belangrijk om je zonde te belijden. Daar niet overheen te leven. Dat is wat we ook wel noemen de dagelijkse bekering. Dat je je weer klaar maakt voor de Heer. En zegt: Heer, ik heb er vandaag weer niets van gemaakt. Ik belijd mijn zonde, Heer. En dat blijkt trouwens ook uit het feit dat wij door onze zonde de Heilige Geest nog kunnen bedroeven. Efeze 4:30, bedroef de Heilige Geest Gods niet, door wie u verzegeld bent tegen de dag van de verlossing. Dus de Heilige Geest is het zegel, het onderpand, de zekerheidsstelling dat je behouden aankomt op de dag van de verlossing. Dat is allemaal vast. Maar zegt de Heer, bedroef de Heilige Geest nou niet door je zonde. En als je dat nou wel gedaan hebt, wat moet je dan doen? Nou zegt Johannes, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. 1 Johannes 1 vers 8 tot 10. Er is een positionele, algehele, restloze vergeving van zonde. En er is een dagelijkse belijdenis van zonde. En de Heer is getrouw en rechtvaardig om ook die dagelijkse zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus je bent een vrijgesprokene, positioneel. Er is niets meer, ook niet in de toekomst, wat je nog kan scheiden van de liefde Gods. Geen één zonde meer. Maar voor je leven met de Heer is het wel degelijk belangrijk dat je je zonde belijdt. Trouwens zie je dat er in de tekst staat dat de verlossing en de vergeving naar de rijkdom van Gods genade zijn. Dat zegt iets, broeders en zusters, over de overvloed van de vergeving. Kijk, als een miljonair jou een euro geeft, dan geeft hij van zijn rijkdom. Geeft hij naar zijn rijkdom, dan wordt het een heel ander verhaal. Want daarmee word je zelf een vermogend mens. Ik heb liever naar iemands rijkdom, dan van iemands rijkdom. En nu geeft die Heere niet van de rijkdom van zijn genade. Nee, het is overvloedig naar de rijkdom van zijn genade. En dan, dat is onuitputtelijke genade. Onuitputtelijke genade. Nou, om daar een beeld van te krijgen, moet je maar eens aan je eigen zondig en verdorven hart denken. Aan alle trots en hoogmoed en onreinheid en immoraliteit. Denk maar aan de eigen hardheid, ook naar elkaar toe, soms in de kerk, en ook brutaliteit. Ongehoorzaamheid en duisternis, en dat moet je dan vermenigvuldigen met de huidige 7 miljard wereldbewoners en reken dan vanaf Adam tot de wederkomst van Christus. Zie je, de potentie van de rijkdom van Gods genade is onuitputtelijk groot. Er is voor de grootste zondaar de grootste genade. Er is een potentie genade voor alle mensen. En ieder die wil, die mag komen. En nemen van het water van het leven om niet. Stel je vertrouwen op de Heere Jezus Christus als je dat nog niet gedaan hebt. Kom tot hem. Aanvaard die heiland. Zie je wel hoe geweldig rijk de verlossing is. Het is niet voor niets dat de apostel spreekt over de rijkdom van die genade. Het gaat hier om, nogmaals, dat overvloedige karakter van deze genade. Hoe diep je ook gevallen bent, Gods genade reikt altijd dieper. Dat is een eerste zegen die voortvloeit uit de verlossing, de vergeving van alle overtredingen. Ten tweede hebben wij in hem wijsheid en bedachtzaamheid of geestelijk inzicht ontvangen. Lees maar mee. De rijkdom van zijn genade, vers 8, die hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimnis van zijn wil bekend maakte. Nu, in onze vertaling lijkt het om het wijze en het bedachtzame optreden van de Heere te gaan. De rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Maar waarom heeft dat, waarom zou Paulus dat betogen? Waarom zou Paulus dat moeten zeggen? En omdat het in het volgende vers gaat over het geheimenis van Gods wil, lijkt het veel meer voor de hand te liggen dat wij wijsheid en geestelijk inzicht hebben ontvangen. In deze context gaat het om wat de Heer Jezus ons door de verlossing geschonken heeft. En een van de dingen die Hij ons geschonken heeft is vergeving, maar het tweede is dat Hij ons geschonken heeft wijsheid en bedachtzaamheid of geestelijk inzicht. En hoe waar is dat? Herinner jij je nog het moment dat je tot de Heer Jezus bent gekomen? De schellen zijn je van de ogen gevallen. Van het een op het andere moment kreeg je inzicht in het leven. Kreeg je antwoord op de grote levensvragen als van waar ben ik en wat doe ik hier en waar ga ik naartoe? Wat is de zin van het leven? Waartoe dient alles? Ik weet het nog als de dag van gisteren. Alsof er werkelijk een sluier werd weggehaald en alles op zijn plaats viel. Dat is het resultaat van de verlossing. Je bent niet alleen van een geestelijke dode in een geestelijke levende veranderd, maar je bent geestelijk horende en ziende geworden. Het gaat dus niet alleen om de verlossing en de vergeving, maar ook heeft Hij ons door de inwoning van de Heilige Geest wijsheid en bedachtzaamheid of geestelijk inzicht geschonken. De Heere God heeft overeenkomstig zijn welbehagen het geheimenis van zijn wil bekend gemaakt. Er staat hier overeenkomstig zijn welbehagen, omdat Hij er goddelijke vreugde aan beleeft om zijn kinderen te laten delen in wat Hij met de toekomst voor ogen heeft. Naar zijn welbehagen. Overeenkomstig zijn welbehagen. Om datgene wat generaties en eeuwenlang verborgen is gebleven, nu bekend te maken, om dat met zijn zonen en dochters te delen in de Heilige Schrift. Met andere woorden, Hij heeft ons inzicht gegeven in Gods raadsbesluit. Dat wil zeggen, in Gods plan met deze wereld en onze plaats daarin. Als gelovige in Christus krijg je inzage in Gods toekomstplannen. En jij bent daardoor gegrepen. En sindsdien noem je je ook een Maranatha-christen. En wat is dat geheimenis dan? Wat de Heere God zoveel vreugde geeft om dat met ons bekend te maken. Wat is die heilige wil? Vers 10. Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Het gaat hier om de verlossing van de zondevloek. Het gaat hier om een koninkrijk waar alles en iedereen onderworpen is aan de Heere Jezus Christus. Het is in Filippenzen 2 dat Paulus zegt dat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot de heerlijkheid van God de Vader. Ja, Hij zal als de koning van alle koningen en de Heer van alle heren 1000 jaar regeren als absolute monarch van hemel en aarde. De Bijbel zegt, de Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Want van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, zal mijn naam groot zijn onder de heidenvolken. In elke plaats zal aan mijn naam een reukoffer gebracht worden en een rein graanoffer. Voorzeker, mijn naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de Heere van de legermachten. Malachi 1, vers 11 en Zacharia 14, vers 9. Nogmaals, het plan van de bedeling van de volheid der tijden, waar de Heere God zoveel vreugde aan beleeft om dat met ons naar zijn welbehagen te delen, dat is dat koninkrijk waar hij ons om leerde bidden in het Onze Vader, uw koninkrijk komen. Waar Christus het hoofd is, wat zal uitlopen in het eeuwige koninkrijk. En daarom dat er onder christenen geen pessimisme en geen doemstemming hoeft te heersen. We hebben als verlosten van de Heere inzage gekregen in Gods plan met de wereld in de Heilige Schrift. Het loopt straks niet allemaal af met een grote knal. Integendeel, de Heere zal als hoofd regeren. Dat is Gods besloten, zijn vaststaande wil. En daarom kan ik als christen moed vatten, zelfs als alles tegen zit. Immers je weet, het blijft niet zo. Het wordt anders. Christus komt, hij zal regeren en wij met hem. We zijn verlost in Christus. We hebben de vergeving van al onze zonden. En wij weten dat niet alleen. En dat is, let goed op, dat is nu, daarom staat het in deze volgorde. Wij hebben de vergeving van alle overtredingen uit verleden, heden en toekomst. En wat is nu het gevolg? Dat Paulus zegt, let op, het gaat niet alleen om die persoonlijke verlossing, maar wat heeft Christus nog meer gewerkt? De verlossing van de zondevloek van hemel en aarde. Die hele schepping die nu zucht en in barensnood is, die zal straks feitelijk, effectief verlost worden als gevolg van het lijden en sterven van de Heer Jezus in onze plaats en voor onze zonde. Wij hebben de verlossing. Wij hebben de verlossing. Door Jezus kostbaar bloed. Tegenwoordige tijd. Ik wil nog één punt met je delen. Nog één punt. In hem zijn wij erfgenamen. In hem zijn we erfgenamen. Dat vloeit allemaal voort uit de verlossing. Uit het werk van Christus. Lees maar mee vers 11. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil. Nu zegt de herziene Statenvertaling dat wij een erfdeel geworden zijn, en dat is ook waar, maar dat staat hier niet. Er staat dat wij een erfgoed of een erfdeel ontvangen hebben. Het is pas in vers 18 dat wij lezen dat wij zelf Gods erfenis zijn. In vers 11 of vers 18 staat dat wij Gods erfdeel zijn, maar in vers 11 lezen wij dat wij een erfdeel ontvangen hebben. Wij zijn in Christus door de Heere in zijn gezin in volle rechten geadopteerd, wat betekent dat wij ook erfgenamen geworden zijn in de volle betekenis van dat woord en dat het dus nu een erfenis voor je is. Gevolg van de verlossing van Christus. Je bent vergeven van al je zonden. Straks, en de Heere God heeft de vreugde in om het te zeggen, zal ook de schepping verlost worden, effectief van de zondemacht en de Satan. Je bent geadopteerd in het huisgezin van de Heer en dat betekent dat je erfgenaam bent van de Allerhoogste, mede-erfgenaam met Christus. Zoals de Heer ons heeft voorbestemd om als zonen van hem te worden aangenomen, zo heeft hij ons ook voorbestemd tot erfgenamen. Zie je dat er staat? In hem zijn we ook een erfdeel geworden, of hebben wij een erfdeel ontvangen, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil. Dat is iets, een terugkerend thema in dit eerste gedeelte van de Efezebrief. De Heere God heeft dat eigenlijk van tevoren allemaal bedacht. Dat is zijn eeuwige raad, zijn plan, zijn doel, omdat hij daarmee, dat leren we zo, aan zijn hoogste eer komt in ons leven. En deze erfenis, Petrus spreekt daar ook over en hij noemt het een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen is weggelegd. Met andere woorden, het is een blijvende, heilige, onaantastbare, onvervreembare erfenis. Een erfenis waarvan de schoonheid blijft. Niemand die deze erfenis kan ontvreemden. Want hij is, zegt Petrus, in de hemel weggelegd voor jou als kind van God. Nu, deze belofte maken je nieuwsgierig, want om wat voor erfenis gaat het nu? Wat voor erfenis heeft de Heere God voor ons weggelegd? Nou, van Israël lezen we dat zij het land tot een onvervreembaar eeuwig erfdeel ontvangen hebben. Nou, ik begrijp wel dat ze in Israël op dat landje blijven staan en zeggen, nee, dat gaan we niet delen, dat is Gods erfenis, eeuwig onvervreembaar erfdeel voor de lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Tegen de priesters zegt de Heere echter, u zult in hun land geen erfelijk bezit nemen. U zult geen aandeel in het midden van hen hebben. Ik ben uw deel. Ik ben uw erfelijk bezit in het midden van de Israëlieten. Ik, zegt de Heere, jullie krijgen niets in het land. Want ik ben jullie erfdeel, zegt de Heere. Mooi, hè? En dat de Heere zelf het erfelijk bezit is van de priesters. Het klinkt bijna oneerbiedig, maar dat is wat de Heere zelf zegt. En wat dat betekent, blijkt dan uit de voorgaande verzen van nummer 18. Maar samenvattend kun je zeggen, wat voor de Heere is, is ook voor de priesters. En de Heere zegt tegen de priesters, jullie horen bij mijn huis en mogen van mijn tafel eten en uit mijn rijkdommen putten. Of anders gezegd, wat van mij is, is ook van jullie. Kind, al het mijne is het uwe. Zoals je weet zijn in het Nieuwe Testament alle gelovige priesters en erfgenamen. En er zal een ogenblik komen dat de Heer ons deelgenoot maakt van alles wat hij heeft. En dan zal de Vader zeggen, maar kind toch, al het mijne is het uwe. Nou, deze erfenis bestaat onder andere uit de inwoning van de Heilige Geest. Dat blijkt ook uit vers 13 en 14. Dat gaan we nu niet lezen, maar daar lees je het vervolg. Het is het eeuwige leven, de gelijkvormigheid aan de Heere Jezus Christus. Een heerlijk, verheerlijkt, onsterfelijk en onvergankelijk en onverwoestbaar lichaam. We kunnen denken aan een woning in het Vaderhuis en een nieuw lichaam en een kroon, om er even een greep uit deze erfenis te doen. En nog veel en oneindig veel meer. In Christus zijn we erfgenamen. Niet omdat wij daarna gemaakt hebben, Heer, gemeente. Maar omdat de Heere ons in genade daartoe heeft voorbestemd. Dan heb je dus die voorbestemming weer, die zo'n centrale rol speelt in dit eerste gedeelte. Ons erfgenaamschap komt overeen met Gods plan met jou. Het is Gods vaststaande wil dat alle gelovigen in Christus ook erfgenamen zijn. Je bent erfgenaam. En die erfenis gaat er komen. Want de Heer heeft je daartoe voorbestemd en hij werkt, er staat hier, in alles naar de raad van zijn wil. Zie je dat? Wat is dat een troost voor ons als gelovigen? God zit op de troon en hij werkt in alles, niets uitgezonderd, in alles naar de raad van zijn wil, zodat jij je erfenis in Christus ontvangt. Zodat je tot bestemming wordt gebracht. Gevormd wordt naar het beeld van Christus. Hij werkt volmaakt in alle dingen naar de raad van zijn wil. Wat geweldig om dat te mogen lezen. Dat leert mij dat God een soeverein God is. Hij is soeverein. Hij werkt in alle dingen naar de raad van zijn wil en alles wat hij doet is goed. In de hemel en op de aarde. En het heerlijkste is natuurlijk dat we hem straks mogen zien van aangezicht tot aangezicht. En wat is het hoogste belang in dit alles? Waar gaat het uiteindelijk om? Heeft u het gelezen in vers 12? Dat laatste zinnetje. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Het doel van deze erfenis, de lofprijzing en de verheerlijking van de Heere God. Hij heeft mij geschapen tot eer en verheerlijking van zijn naam. En met die erfenis mag ik hem nog meer loven en prijzen en eren en aanbidden. De verlossing en de vergeving en al die andere zegeningen hebben tot doel dat wij weer aan onze oorspronkelijke scheppingsopdracht kunnen voldoen. Om het met de Westminster Catechismus te zeggen, het hoogste doel van de mens is God te verheerlijken en eeuwig van hem te genieten. En dat is genoeg. Dat is genoeg. Complete verzadiging. Complete verzadiging. Jezus is genoeg. En Paulus zegt dan aan het einde van vers 12, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. Wie bedoelt hij hier nou met die wij? Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. Nou zijn er verklaringen die zeggen dat zijn de Messias gelovige Joden, omdat zij als eerste het evangelie hebben gehoord en Christus als zaligmaker hebben leren kennen. Of anderen zeggen, nee, het gaat hier om de oud-testamentische gelovigen die hoopvol hebben uitgekeken naar de komst van de Heer Jezus. Maar mijn ziens, broeders en zusters, gaat het hier om diezelfde mensen als uit vers 3 en vers 4 en vers 6 en vers 7. Het gaat hier om de uitverkoren, de voorbestemde, de verloste, de erfgenamen, de vergeven kinderen Gods, waar onze tekst van spreekt. In de grondtaal staat er, wij die tevoren in Christus hoop hebben. Dat maakt het even wat duidelijker. Wij die tevoren in Christus hoop hebben. Met andere woorden, het gaat hier over de hoop waarin wij zalig geworden zijn. En wel in die betekenis dat wij die hoop in Christus hebben. Ons leven is één en al hoop en verwachting en uitzicht. Nog voordat we iets zien, voordat er iets gerealiseerd is van die eindverwachting, leven wij in hoop. In Christus hebben wij hoop. Wanneer de Heer Jezus Christus als de grote koning in vrede en gerechtigheid over de aarde zal regeren en elke tong zal belijden dat hij Heer is tot eer van God de Vader. In Christus hebben wij de vergeving van onze zonden. In Christus hebben wij wijsheid en geestelijk inzicht ontvangen. In Christus zijn wij erfgenamen van de Allerhoogste God. In Christus hebben wij hoop. Ons leven kan niet meer stuk. Omdat je Christus hebt leren kennen. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige God.